Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Pim.
Ja, je zou denken, we hebben dit onderwerp al lang gehad. Maar dat is dus niet zo. We gaan het hebben over risicomanagement.
Ja, daar kunnen we bijna elke week al over gaan hebben.
Ja, eigenlijk wel.
Misschien
inderdaad.
Wel 50% van beleggen is risico's.
Ja, je gaat wat leermomentjes eigenlijk delen.
Ja, van je fouten kan je leren.
Zelfs heel belangrijk om dat te doen, volgens mij. Anders kom je niet zoveel verder. En nou ja, we hebben het dus heel veel over volatiliteit.
Ja, en China komt nog voorbij.
Jij gaat uitleggen waarom een slecht bedrijf een goede deal kan zijn. En een goed bedrijf een slechte deal.
Ja, dat is interessant.
Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Ja,
en de Giro en de FlatEx bank.
Ja, die melding die iedereen dus krijgt
ja,
die bij de Giro
heel vervelend,
zit.
Dus je moet maar doen als het heel irritant.
Gewoon doen, dat is alvast de tip die we hier nu meegeven. Pfizer komt
en
waarschijnlijk
Pfizer,
met natuurlijk. Een vaccin.
We kunnen binnenkort weer een biertje doen.
Hoera, zin in?
Nou, laten we beginnen.
Ja, laten we dat doen. Wat is er veel gebeurd deze week, Pim?
Ja, wat een week, hè?
Ja.
Het is een beetje alsof... Er hing altijd al zo'n beetje zo'n donkere wolk boven ons. En die werd zo opengetrokken. En de zon kwam naar beneden.
Precies, inderdaad. Laten we beginnen met wat er op de beurs is gebeurd. Nou ja, dan heb je het eigenlijk ook wel meteen dat er in Amerika een nieuw president is verkozen. En
nou, ja,
dat er een coronavaccin is.
Ja, nou... Het heeft natuurlijk ook gewoon heel erg fijn dat er weer een beetje een licht is op het einde van de tunnel.
Ja.
Het is toch lekker dat we weer gewoon normaal kunnen bewegen.
Ja.
Weer gewoon normaal kunnen sporten en normaal kunnen eten buiten de deur.
Wat? Maar dat kan nog niet.
Hm? Nee, maar er is nu licht een einde van de tunnel.
Ja,
een vaccin
okay,
zorgt dat...
Uitzicht op een vaccin, dus, inderdaad. Ja.
Ja, de beurs is heel fijn, maar ik vind het ook wel fijn dat ik verder kan met mijn leven.
Ja, nou inderdaad ook. Het begint mij echt de keel uit te hangen namelijk.
Ja.
En jij bent jarig geweest.
Ja, nee, dat was eigenlijk natuurlijk het grootste feest.
Ja. Ja. Nou, het grootste feest heeft toch plaatsgevonden op mijn rekening van de Giro, geloof ik.
Ja, ik denk bij heel veel mensen.
Ja, jij hebt zelf ook een flinke all-time high behaald.
ATH'tje.
Mhm. 172.000 of zo?
Ja, en ik ben weer iets gezakt nu. Maar ik vond het echt heel interessant om te zien dat we hebben een gigantische rally eigenlijk op tech gehad. Dat kon eigenlijk niet op. En nu zag je in één keer gewoon een gigantische shift. Het was echt, ik vond het bizar om te zien. Echt alles wat te maken had wat met technologie en wat eigenlijk zwaar eigenlijk wel overgewaardeerd was door corona. Dat werd gewoon leeggetrokken en het schoot naar de andere kant op.
Maar dat heeft dus helemaal niks te maken met hoe het daadwerkelijk gaat natuurlijk in de techsector. Het is puur van het geld moet ergens vandaan komen om het te verschuiven.
Nou ja, er is wat ervan te zeggen is dat technologieaandeel op dat moment, zolang we niet echt licht hebben aan het einde van de tunnel, dan is technologie en vooral alle aandelen die heel erg gerelateerd zijn aan thuiswerken, eigenlijk de enige groeimogelijkheden. Ja, dan ga je niet zo snel zitten in vastgoed of in banken of in een vliegtuigmaatschappij als er geen uitzicht is op verandering. Totdat er in één keer licht is aan het einde van de tunnel.
Ja,
ja en dan denkt iedereen, ja, wegwezen hier.
Ja.
Maar je hebt, nou, dat was een bizarre dag. Aandelen, gewoon KLM 20%, 30%, vastgoed 30%. Er zijn zelfs autobedrijven die gingen 45%. Het was... Ja, dat was hier, ik weet nog niet waar je moest kijken, joh.
Nee.
Maar alles lag ook plat.
Ja.
Van Yahoo, Yahoo Finance, Seeking Alpha.
Hoe lag plat? Je kon niet naar de site
Nee, alles lag plat.
Oh.
Gewoon het moment dat de Amerikaanse beurs openging, deed geen enkele website het meer.
Want we merkten het al een beetje 's ochtends, hè. Onze beurs ging natuurlijk eerder open. Ik hoorde op het nieuws 's ochtends al dat de Nikkei positief gereageerd had op die verkiezing. Ja, het was de dag na de verkiezing. Dus dat moet ook wel toch een rol hebben gespeeld.
Ja, dat is denk ik de combinatie tussen verkiezingen die eigenlijk in het weekend werden besloten. Ja. Plus natuurlijk het vaccin. Het meest interessante was, als alles omhoog gaat en alles naar beneden, dan is het niet zo interessant. Want dan is het gewoon positief nieuws. Maar wat er nu gebeurde, was gewoon echt een extreme verschuiving van geld.
Ja.
Dat vond ik echt heel interessant te zien. En daar gaan we natuurlijk straks ook nog op komen over risico's en over herbalanceren. Ja. Nou, hou ik hem nog even vast. Maar dit zijn echt momenten dat ik echt zit te genieten ook. Omdat dit zijn ook de leermomenten.
Ja.
Maar jij hebt mij net een cadeautje gegeven.
Ja, want ik was heus niet vergeten dat jij jarig was. ik heb het jou al verteld, maar ik zal het ook nog even aan de luisteraars vertellen. Ik was het wel vergeten. Maar ik had wel een goed excuus, vond ik zelf. Mag jij straks zeggen of je het ook een goed excuus vond, Pim? Maar mijn duim was bijna doormidden en ik moest naar de EHBO. Dus daarom was ik het vergeten.
Ja, nou, ik vergeef het je, want heel veel vrienden en heel veel luisteraars, die hebben me wel gefeliciteerd, ben wel goed opgevangen.
Oké, gelukkig. Daar ben ik blij om. Dank jullie wel voor de opvang van Pim in de tussentijd. En ja, ik heb wel vandaag, ik heb het wel herinnerd op tijd voordat ik hier zou zijn, dus ik heb wel een cadeautje mee.
Ja, ik heb de quote 500 gehad.
Ja, hij had het nog nooit eerder gehad.
Ik heb überhaupt nog nooit een quote gelezen. Ik vind het echt een fantastisch cadeau. Hij ligt naast mijn hangmat nu.
Ja, dus dat. En jij bent bezig geweest met de voorbereiding voor deze aflevering in de tussentijd. Want we gaan het nu hebben over risico's weer, eigenlijk. Ik had tenminste een beetje een weer-idee. Maar...
Nou, we hebben het niet eerder echt over risico's gehad. Tussendoor besproken.
Het zit natuurlijk in elke aflevering wel...
Ja, beleggen gaat natuurlijk eigenlijk over...
Risico's.
Eigenlijk alleen maar over risico's. Want de rendement en risico's, je doet het eigenlijk voor je rendement. Risico's en rendement zijn eigenlijk wel aan elkaar verbonden. Dus daar ben je eigenlijk alleen maar mee bezig. In ieder geval, ik ben er steeds meer mee bezig. Eerst was ik heel erg gaan focussen op bedrijven. Bedrijven analyseren, bedrijven begrijpen. Maar nu komt eigenlijk het andere grote stuk erbij. En dat is het begrijpen. Wat is nou een risico? En hoe manage ik dat? En hoe krijg ik inzicht in risico? En ik merk dat de grootste gedeelte... dat ik gewoon te weinig kennis heb over de risico's aan zich. Mm-hmm. En dat ik dat het eigenlijk een risico is dat ik de risico's niet ken.
Ja, zou je het kunnen zeggen.
Ik word eigenlijk heel enthousiast over tijdens het maken van deze aflevering. Omdat ik merk dat ik nog gewoon heel veel te leren heb. Mm-hmm. Het is gewoon heel fijn als je...
Daar word jij blij van.
Ik word heel blij van als ik nog heel veel kan leren.
Ja, want voor sommige mensen vinden dat ook... leeft ook een soort van... Je realiseert je dat er nog heel veel onzekerheid is. Heb je daar geen last van?
Nou, ik zie het niet als onzekerheid. Ik zie het als ruimte waar ik nog heel veel kan leren.
Ja.
Ik word daar eigenlijk wel enthousiast van. En ik merk eigenlijk... Ik ben helemaal niet vies van risico. Ik ben een ondernemer. Ja, dus ik hou heel erg van risico nemen. Ik denk, als ik te weinig risico neem, dan wordt het al heel snel saai.
Dan voel jij je niet meer thuis.
Nee, dan als het allemaal tussen hetzelfde wordt, hetzelfde ritme, te voorspelbaar, dan ga ik automatisch, krijg ik minder interesse en dan ga ik iets anders doen.
Ja.
Wat wel het verschil is als ondernemer zijn, dan ben je eigenlijk constant risico's aan het managen. Die maken een inschatting, denk, nou, dit is ongeveer het risico. Kan ik het verlies accepteren of vind ik het acceptabel? En dan stap je erin. Dus je maakt een gecalculeerde afweging eigenlijk. En om dat goed te kunnen doen, dan heb je dus kennis nodig en ervaring.
Ja, ja.
En vooral daarom zijn vaak ondernemers op het begin ook, maken soms hele domme fouten. En omdat ze eigenlijk helemaal niet door hadden dat ze heel veel risico liepen.
Ja, maar dat zien ze nooit als een fout, maar eerder als een leermoment.
Ja, en ik denk dat dit, merk ik ook, dat nu met beleggen, gewoon de eerste paar jaar ga je gewoon af en toe leergeld betalen. Omdat je gewoon de risico's nog niet goed kan inschatten.
Ja.
En ik merk wel steeds meer dat het managen van risico's, dat is en vooral het inzicht krijgen van risico's en het risico's begrijpen wanneer je een risico neemt, dus bewust een risico nemen, dat eigenlijk iets is waar ik nog heel veel te leren heb en dan ook wel enthousiast van.
Ja, en we afgelopen afleveringen leer ik eigenlijk vooral dat risicolopen onlosmakelijk verbonden is met rendement behalen.
Ja, nou, dat is natuurlijk misschien... Daar heeft ook iemand, Chris heet het, volgens mij ook een mailtje over gestuurd. En dat is natuurlijk een hele grote misvatting. Dat meer risico is meer rendement. Dat is een beetje wat er altijd wordt gezegd.
Ja, idee krijg je ook wel. Als je een aandeel neemt wat 30% gaat stijgen de komende tijd... dan weet je ook, dat kan ook 50% dalen. Maar je hebt waarschijnlijk wel meer rendement als het goed gaat.
Ja, dat is dus niet helemaal waar. Je moet het een beetje zo zien dat meer risico is kans... op meer rendement.
Oké, dus niet rendement per se, maar de kans erop.
Nee, ja, en er is wel een... dat is misschien wel goed. Dat is jammer dat we natuurlijk nu audio doen. Maar Howard Marks, dat is een hele bekende belegger. Een beetje een soort van een Warren Buffett beheert. Ook een heel groot fonds.
Mm-hmm.
Die heeft daar ook een hele mooie video over gemaakt. En dat heet Risk Revisit Again. En die legt dat principe uit van... Ja, hoe werkt risico nou? Dus risico en return. Daar heeft hij een mooie tekening voor gemaakt. En... Dat klopt inderdaad dat je, als je meer risico neemt, dat je kans hebt op meer rendement. Maar hij schrijft het eigenlijk zo. Het verwachte rendement stijgt als je meer risico neemt. Maar het bereik van mogelijke uitkomsten wordt groter.
Yeah.
Dus het goede en slechte resultaten worden erger.
Yeah.
Dus dat is wat er gebeurt eigenlijk. Je moet het een beetje zo zien dat als je hoe meer kans je hebt op rendement, ook hoe meer kans je hebt om het juist te verliezen.
Yeah. Dus je hebt eigenlijk ook kans op minder rendement.
Ja, dus je uitkomst... hoe meer risico betekent dat de uitkomst wijder is.
Ja.
En zeg dat je als je een heel defensief neemt... dan is je uitkomst bijvoorbeeld min 2%, plus 2%.
Ja.
En als je heel veel risico neemt... dan kan de uitkomst plus 30 zijn, bijvoorbeeld min 40. Betekent ook niet zo dat als je heel veel risico neemt... dat het altijd plus 30 is, min 30.
Nee,
het is altijd min meer dan plus.
Oké.
Ja,
waarom is dat?
Ja, dat is wel een, want timing wordt dan in één keer heel belangrijk. En dat is misschien wel een... Er zat ook een tabelletje...
Ik kan wel echt aanraden om die grafiek even te bekijken, want dan volg je het echt beter.
Ja, hoe ga je een grafiek in audio goed uitleggen?
Pak hem er even bij, staat op de site toch?
Ja, de site staat hij. En daar zit ook een tabel bij. En dat geeft wel heel veel mooi inzicht. Want als je 10% verliest, dan hou je dus 90% over. Maar dat is op dat moment dan gewoon weer 100%. Dus als je dan...
Als je 10% verliest, dan hou je 90% over, maar dat is dan weer 100%?
Ja, wat ik daarmee bedoel is dat als je bijvoorbeeld 1000 euro hebt en je verliest 10%, dan heb je het bad met 900 euro.
Ja.
Dus voor de volgende beursdag is dat gewoon weer je 100%.
Ja, okay.
Dus als je dus weer op die 1000 moet uitkomen, dan kan je niet 10% daarna de volgende dag omhoog gaan. Want dat betekent dat je 900 hebt, 10% erboven.
Heb je 990.
990, dus je moet dus 11,1% stijgen.
Ja.
Om op die 1000 uit te komen. Nou, en dan komt het interessante. Dat denk je, 1,1% valt wel mee. Maar trekken we dat even door naar 20% verlies... betekent dat je 25% moet groeien. Nou, als we dat helemaal doortrekken... dan kom je op een gegeven moment... als je 50% verliest, moet je 100% winnen. Om weer op hetzelfde uit te komen. Dus als een aandeel heel voor je deal is... en hij gaat in één keer, bijvoorbeeld even kijken... 40% naar beneden... Dat betekent dat je daarna... moet je dus 66,7% stijgen om op het beginbedrag uit te komen.
Ja.
En dit houdt eigenlijk in dat bewegelijkheid... eigenlijk een daardoor veel groter risico... maar dat zeker niet betekent dat je meer rendement hebt. Want de timing wordt in één keer belangrijk. Als je eerst een hele grote piek omhoog maakt... en je gaat daarna naar beneden, is het anders dan als je eerst naar beneden gaat... want dan kom je het bijna niet meer goed maken.
Ja, je realiseert het helemaal niet zo van tevoren. Tenminste, ik niet. Maar die verdomde volatiliteit altijd.
Ja, en dat is, kijk, volatiliteit is natuurlijk ook een kans... want daardoor kan je natuurlijk, als iets flink naar beneden gaat... instappen en dan als het dan flink omhoog gaat, natuurlijk veel rendement te pakken.
Ja.
Maar de timen
is heel belangrijk.
Wordt dan veel belangrijker.
Ja.
En als we één ding wel weten, is dat timen extreem moeilijk is.
Ja.
Als je dat principe goed begrijpt, dan krijg je in één keer de quote die Warren Buffett altijd zegt, als een van de belangrijkste quotes die hij altijd zegt.
Mm-hmm.
Rule number one, don't lose money. Rule number two, never forget rule number one.
Ja.
En... dat klinkt natuurlijk, dat was altijd zo van, natuurlijk, je moet geen geld verliezen. Maar als je dit principe in één keer begrijpt, snap je
veel... Ja, ik snap het wel, maar hoe ga je voorkomen dat je geld verliest?
Nou, wat hij eigenlijk zegt, het is heel logisch dat als je eenmaal geld verliest, dus je gaat in de min, dan kost het extra veel moeite...
Om het weer te verdienen.
Om het weer te verdienen.
Ja, ik had die laatste...
Dus je grootste risicobescherming is eigenlijk gewoon... nooit geld verliezen, dus nooit onder die nul komen. Het is gewoon elk jaar, is beter om elk jaar een klein beetje rendement te maken dan waar je jaren waar je 10%, 20% plus en de jaren daarna weer 15% naar beneden gaat.
Ik had er laatst met iemand een gesprek over, die zei, als je in de financiële crisis net was ingestapt, toen het heel slecht ging, na 2008, dan ben je de eerst volgende 10 jaar bezig met dat verlies goed te maken. Dan maakt het dus eigenlijk heel veel uit op welk moment je gaat beginnen.
Waar.
Dat is niet waar?
Nee.
Oké. Waarom niet?
Nou,
want stel nou dat we volgend jaar in een financiële crisis belanden... en mensen stappen dan net in. Dan is dit wel eigenlijk wat we zeggen. Van je maakt verlies en dan moet je dat gaan goedmaken. En daar ben je dan echt wel een tijd mee bezig om dat verlies te boven te komen.
Ja, nee, ja, maar dat is niet helemaal waar. Omdat namelijk, er zit een heel groot verschil tussen als alles naar beneden gaat.
Ja, winnaars en verliezers.
Ja, kijk, voor dat je duurtijd zit hem ook gewoon in individuele aandelen. En niet dit praten we niet over de hele markt. En het is nog steeds, als we in de financiële crisis, als we echt allemaal naar beneden gaan, dan gaan de volatiele aandelen veel harder naar beneden dan de defensieve aandelen.
Ja, ja, maar dan heb je alsnog een verlies wat je goed moet maken.
Ja, ook natuurlijk, maar het verschil is dan dat natuurlijk de hele wereld het verlies moet goed maken.
Ja.
En dat zie je natuurlijk bij corona ook, gingen we ook allemaal 30-40% naar beneden.
Ja.
En de verlies is ook weer goed gemaakt. Omdat namelijk bij een echte flinke dip, echt een crash, dan is die verliezen die worden gemaakt, zijn eigenlijk irrationeel. Die zijn nergens op gebaseerd. Die zijn gebaseerd op angst.
Ja.
Dus crashes zijn altijd heel erg
misschien
op emotie
is het
gebaseerd.
Dan niet voor deze discussie, maar bij de financiële crisis van 2008 was er wel daadwerkelijk iets
nou, maar nee, maar dat is nog steeds, als je naar de rendementen gaat kijken. En wat heb ik van de week ook een paar mailtjes over gestuurd. Mensen kijken altijd naar de AEX als het gaat om rendementen. Dan bakken ze een periode, 2010 tot en met 2020. En dan zeggen ze, ik pak ze de AEX en zeggen ze, ja, wat je zegt klopt niet. Want als je naar de AEX kijkt, dan zie je dat je bijna geen rendement hebt gepakt. Maar, en dat heeft misschien, denk ik, waar jij mee gesproken hebt, ook gedaan. De AEX is geen herbelegde index. Dus dat houdt in dat alle dividend die uitgekeerd wordt, die wordt niet herbelegd.
Nee.
Waardoor er natuurlijk geen goed beeld geeft, want de dividend wordt niet meegenomen.
Ja.
Ze wordt alleen maar koerswinst gepakt. Nou, de AEX bestaat nu wel steeds meer, maar vooral afgelopen 20 jaar, vooral uit dividendbedrijven. De grote bedrijven waren Shell en Unilever, mm-hmm. Nou, dat zijn dividendbedrijven. En als je die dividend zou herbeleggen, Wat je natuurlijk mee moet nemen, want het is rendement. Dan moet je naar de AEX GR krijgen, Gross Return.
Mm-hmm.
En dan kom je eruit dat je van 2010 tot en met nu, dus 1 januari 2010 tot en met heden, 158% rendement hebt gepakt. En daar moet je naar kijken. En dat is ook, Volkskrant heb ik ook een keer een artikel neer gestuurd. Daar had iemand dat ook gezegd. En die pakt gewoon verkeerde. Niemand begrijpt goed dat een AEX geen herbelegd index is. Dus je kan dat niet meenemen als maatstaf voor je rendementen. Dit laat ook gelijk de kracht van dividend zien. En dan misschien een ander punt is dat de meeste mensen stappen natuurlijk niet een maand of een week voor de crisis met al hun geld in.
Nee, dat zou een beetje
verstandig
zijn.
Is een beetje gespreid instappen, waardoor je dus zowel het hoogtepunt als het laagste punt koopt.
Ja.
En je moet wel het voor jezelf goed organiseren. En je kan, elke crisis is anders, hè? Je moet daar wel op reageren.
Mm-hmm.
Nu hebben we een coronacrisis, waardoor alle technologieaandelen sky high gaan. En alles wat fysiek is, het minder goed doen. Ja, dan moet je niet blijven zitten. Dan moet je daar wel op, kan je daar op reageren.
Ja.
Kijk, is een crisis biedt natuurlijk ook kansen.
Je bent niet hulpeloos spartelend als er zoiets gebeurt.
Ja, natuurlijk niet. Als alles in één keer 40% zakt en je doet even snel een blik op, nou, wat voor soort crisis zitten we in?
Ja.
En dan kan je toch heel snel je geld wat verschuiven naar aandelen die op dat moment niet geraakt worden. Of eigenlijk meer door angst en naar beneden zijn gegaan, maar dat niet gegrond is.
Ja.
Nou, dan verschuiving. Nou, dat was heel veel mensen nu gedaan. Die hebben dat allemaal in deze crisis allemaal verschoven naar technologie. En nu begint dat langzaam weer te kantelen. En dan verschuift het weer terug. Het is ook gewoon het herbalanceren van je portfolio.
Ja.
Ja, het is misschien wel een mooi bruggetje naar het stukje herbalanceren.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld altijd gezegd dat ik ongeveer 30% groei wil en 70% dividend.
Ja, nou, dat is jouw strategie.
Ik heb dat eigenlijk een beetje laten gaan, omdat ik vind eigenlijk dat ik dat net even te veel dividend vind en te veel groei. Daarom heb ik dat niet gehergebalanceerd. Maar ik merk nu de kracht van herbalanceren.
Heb je spijt dat je niet geherbalanceerd hebt?
Nou, ik had eigenlijk moeten herbalanceren.
Op welk moment? Neem ons eens even mee.
Nou, denk ik ongeveer tussen nu en 2 maanden terug.
Ja.
En
omdat je zo hard gegroeid was met je groeibedrijven, dat ze een substantieel groter deel uitging maken van je portfolio.
Ja, een groter deel dan ik had afgesproken met mezelf.
Ja.
En ja, ik heb er ook een mooie video heb ik gezet op de website. Daar wordt duidelijk, als je elke kwartaal herbalanceert, heeft een substantieel invloed op je rendement. Echt
positief.
Heel erg invloed, ja. Dus herbalanceren is extreem belangrijk op lange termijn rendement.
Hoe kan dat zo belangrijk zijn?
Het is eigenlijk vrij logisch, omdat iedereen denkt dat de markt heel erg efficiënt is. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Helemaal niet op korte termijn. En het zit er ook gewoon heel veel emotie in. En dat merk je nu eigenlijk wel. Is dat de groeiaandelen zijn de afgelopen tijd, in ieder geval vooral mijn groeiaandelen, de technologieaandelen, zijn heel hard gegroeid. Ik ben begonnen met 30%, 30-70. En ik sta nu op, volgens mij stond ik op 38-62. En ja, dat houdt eigenlijk in dat de groeiaandelen zijn gigantisch hard gegroeid. Maar daardoor ook eigenlijk veel te hard vergeleken met de omzet.
Ja.
Waardoor je dus eigenlijk...
Dus daar zit de emotie dan in.
Dus de waarderingen zijn natuurlijk extreem omhoog gegaan.
Ja.
Nu is het achteraf een beetje koe in de kont kijken.
De koe in de kont kijken, die kende ik nog niet.
Nee, ken je niet?
Nee, wat heb je daar ook aan? Maar goed.
Nou ja, ik had natuurlijk eigenlijk nu achteraf gezien... Een groot gedeelte weer terug moeten brengen van mijn groei eigenlijk naar 30%. Waardoor ik dus eigenlijk 7% eruit trek. Dat verschuif ik naar dividend, waardoor ik weer in theorie goedkoop dividendaandelen koop. Ja. En er is natuurlijk gewoon een keer een turnaround. Want je weet gewoon eigenlijk, maar dat is onervarenheid. Want dat is wat heel erg een leermoment voor mij is.
Ja,
dat
weet ik, daar komen we zo op. Maar eerst, wat is de turnaround?
Nou, de turnaround is natuurlijk dat uiteindelijk die dividendaandelen ook weer gewoon naar normale waarderingen gaan.
Ja.
Nou, dat zie je nu. Dus licht het einde van de tunnel. Vaccin komt eraan. En in één keer gaan alle achtergebleven aandelen... Nou, dan zijn ze nog lang niet. Maar die gaan weer richting normale waarderingen.
Ja. En als jij dus geherbalanceerd had... en je aan je strategie had gehouden... dan had je daar nu meer van geprofiteerd.
Had ik veel meer rendement gehad.
Veel meer rendement gehad.
Ja.
Dus dit is eigenlijk... deze theorieën, die ken jij. Dit weet je. En... als er dus zoiets is gebeurd, dat moet een ontzettend leermoment zijn... dat je dan inziet van, nu voel ik het.
Ja, en dit is dus echt precies wat leren is. Ik kan alle theorie tot me nemen, ik kan het ook aan iedereen vertellen.
Ja.
Maar dit is het verschil tussen theorie en ervaring.
Ja.
En het voelt zo raar, je hebt technologieaandelen en dan koop je wat... en denk je dat groeit en denk je, wat ben ik goed bezig, zie je wel dat ik het kan. En je ziet alleen maar technologie groeien, dan is het heel moeilijk om... dus ook onervarenheid, maar ook emotie... om dan te zeggen, nee, ik koop nu dividendaandelen.
Yeah.
Dat is gewoon emotioneel best wel een stap.
Yeah.
En ik heb nog nooit ervaren dat die shift kan plaatsvinden. En die heb ik dus nu meegemaakt. En dit is wel iets wat voor mij een extreem groot leermoment is. En dit is het herbalanceren.
Yeah.
Is zo belangrijk.
Je voelt het nu.
Het is een extreem groot effect. Want ik ben op mijn groeiaandelen... ben ik gewoon wel zo'n 7%, 8% verloren... dat maakt niet uit.
Nee, maar, leergeld.
En ik ben op dividendaandelen wel zo'n 6% gegroeid.
Ja.
Dus dat is een gigantische verschil. Als ik daar die 7% die ik eigenlijk, zeg ik het goed, 8% wat ik had eigenlijk eruit nog moeten halen, nou 8% van mijn portfolio, is best een hoop.
Ja.
Dat is gewoon €15.000 had ik eigenlijk uit die groeiaandelen moeten halen, in dividendaandelen moeten stoppen, had ik, dat was echt een substantieel verschil. Want ik had dus niet die verlies van die 7% op mijn groeiaandelen. En ik had wel die groei gepakt van die 6% op mijn dividendaandelen.
Dus
dat had een gigantisch verschil gehad.
Ja.
En dus het op tijd herbalanceren heeft gewoon op lange termijn echt een extreem groot effect.
Dus dit ga je wel komende tijd gewoon doen?
Nou, dit geeft mij weer aan dat... hoe belangrijk een beleggingsstrategie is, een beleggingsfilosofie... en je dan ook daadwerkelijk houden aan die afspraken.
Ja.
Maar dan moet je dus, om je te houden aan je afspraken... moet je het wel eens zijn met je afspraken die je zelf maakt.
Ja.
En daar zit bij mij de fout.
Okay. Ja.
En daardoor heb ik zelfs nog recent nog zelfs groeiaandelen bijgekocht.
Ja.
Maar dit is dus, dit geeft mij weer een leermoment.
Ja.
Een goede beleggingsstrategie, daar moet je echt achter staan... Want als je niet achter je eigen plan staat, dan kan je hem ook niet uitvoeren. Want dan ga je hem in de executie, dan ga je de kantjes eraf lopen.
Super inzichtelijk dit.
Dit is voor mij echt een extreem groot leermoment. Dus ik merk ik wil gewoon weer, dat heb ik vorige keer ook al verteld, ik wil gewoon weer helemaal terug naar de tekentafel. En een keer een soort van beleggingsteasers voor mezelf schrijven, alsof ik bijna een soort van fonds ga beheren.
Ja.
Dat lijkt me heel leuk om, van als ik een fonds zou winnen, ik zou een verslag moeten leggen aan mensen die in mijn fonds zitten. Hoe ga ik dat dan vertellen? En dan zo wil ik dat aanpakken, zodat ik het ook met mensen kan delen.
Ja.
Dat gaat nog wel een tijdje duren, maar ik wil weer een keertje helemaal teruggaan.
Je hebt ook wel gezegd dat je dus nog vindt dat je veel te veel bedrijven hebt in je portfeuille.
Ja, kijk, dat is ook weer een stukje risicomanagement. Is dat spreiden is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Dat is bijna stap 1. Zorg dat je in genoeg regio's zit, sorry, genoeg sectoren zit. Valuta is heel belangrijk. Maar daar kan je nogal eens veel in doorslaan, zoals ik heb gedaan. Dat je gewoon heel veel verschillende aandelen hebt. En En er zijn er verschillende studies over, maar het komt er om en erbij op neer dat boven de 30 holdings dat het spreider bijna geen effect meer heeft. Dus procentueel gezien maakt het bijna niet meer uit. Sterker nog, vanuit een ander risicoperspectief is dat je moet weten wat je koopt en neemt je risico juist weer toe.
Ja.
Omdat je meer dan 30 holdings beheren, onderhouden en echt kennen is juist weer moeilijk.
Ja.
Dus je risico neemt juist weer toe.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk, ik moet gewoon mijn holdings verlagen omdat ik gewoon te veel heb. Ik kan het gewoon niet meer goed volgen. Dus de ideale verhouding, zeggen ze, er zijn er ook wel meningen over. Sommigen zeggen 8 en 15. Ik vind dan 8 allemaal weer heel weinig.
Afhankelijk van je mentale capaciteit eigenlijk.
Ja.
Van hoeveel je daarnaast elkaar in je hoofd kan hebben.
Ja, ik vind 8 dan toch wel weer te weinig, denk ik.
Ja.
Voor mij zit hem toch wel een beetje tussen de 15 en de 23 holdings, denk ik.
Oké. Okay.
Beetje, om erbij een beetje net onder de 20, boven de 20.
Dat is jouw ideaal.
Ja, daar zou ik hem toch wel eerder op mikken.
Okay. Ik zat me ook nog af te vragen, laatst van de week op de fiets. Als je nou, stel je hebt de situatie dat je, ik heb aandelen van twee bedrijven. Kan de situatie zich voordoen dat je dus dan bedrijven in je portfolio hebt die elkaar tegenwerken?
Ja,
die
absoluut.
Ja?
Nee, dit is juist de reden waarom je spreidt.
Ja.
Juist voor die tegenwerkingen.
Ja.
Je wil juist, de reden van spreiden is dat je, als er in een bepaalde hoek van je portfolio slecht gaat, een soort van wip, dat de ander juist positief gaat.
Ja.
Want wat je dan kan doen, is dat je, als je dat dan op een gegeven moment gaat herbalanceren, want niks is voor altijd.
Nee.
Het trekt uiteindelijk altijd weer gelijk.
Ja.
Of redelijk gelijk. Zit je dan juist de aandelen die je goed doen, kan verkopen. En dan juist de bedrijven die dan heel achterliggend blijven, juist kan kopen.
Maar de trend is je beste vriend. En je wil niet je winnaars laten rennen.
Ja, maar je hebt winnaars die zijn door marktomstandigheden. Zoals nu bijvoorbeeld de corona, daar kan je bijvoorbeeld zien. UPS doet het heel goed. PostNL doet het heel goed. Vastgoed, banken. Ja, dat zijn, bijvoorbeeld Basic Fit. Dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Fundamenteel, heel sterk bedrijf. Goed bedrijf, zit goed in elkaar.
Ja.
Goede cashflow, goed georganiseerd, goed management, goede cijfers. Maar dat is flink geraakt nu. En het wordt geraakt door marktomstandigheden, omdat we allemaal niet naar sportscholen kunnen. Maar fundamenteel is het bedrijf goed. Kijk, en kijk je PostNL, wat persoonlijk vind ik dat het bedrijf fundamenteel eigenlijk niet zo heel goed is. Dus het is niet een markt waar je zegt, er zit heel veel groei in. De marges op pakketjes zijn helemaal niet zo hoog. Extreem veel concurrentie. Het is helemaal geen uniek businessmodel. Dat gaat nu hartstikke goed. En Basic Fit, fundamenteel veel sterker, gaat het heel slecht doen. Ja, dat heeft puur te maken met de tijdelijke omstandigheden. Kan je nou wel vertellen, zijn de omstandigheden weer normaal? Dan gaat dit helemaal andere kant op.
Ja.
En dit zijn momenten dat je, waar je dan eigenlijk PostNL had kunnen kopen en een paar maanden had kunnen vasthouden. Omdat dat zijn dan coronawinners. En dat zijn wel marktomstandigheden waar het in één keer heel bewegelijk is, zoals dit jaar. Dan kan je wel snel wat winsten pakken. En dan moet je even anders handelen.
Dus wat je nu ook in deze crisis ziet, of eigenlijk wat ik zag op jouw Instagram post, is dat KLM nu best wel gegroeid is, opeens weer. Terwijl het eigenlijk in wezen best wel een bedrijf is waarvan je zegt, daar moet je niet in gaan zitten.
Ja, nee, dat klopt. Dat is ook echt een extreme les die ik heb geleerd. Een goed bedrijf kan nog steeds een slechte deal zijn.
En andersom.
En een slecht bedrijf kan daarentegen een goede deal zijn.
Okay.
Of hoeft niet altijd een slechte deal te zijn. En
KLM is een voorbeeld van dat tweede dan.
Ja, kijk, en uiteindelijk gaat het, en daar kom je weer een quote van Warren Buffett. Price is what you pay, value is what you get. Dat is weer zo'n quote dat je denkt, lees je, snap je niet, maar nu snap ik het. Uiteindelijk gaat het niet alleen op de kwaliteit van het bedrijf, maar gaat ook om de waardering. En dat is wel iets waar ik, denk ik, te weinig naar gekeken heb. Als ik nu terugkijk naar de afgelopen half jaar, ben ik te veel bezig geweest met het analyseren van bedrijven. En als ik een bedrijf echt fundamenteel goed vond, de emotie kwam naar boven. En dan werd ik blij van dat ik zo'n goed bedrijf had geanalyseerd. En dat het bedrijf zo goed in elkaar zit, daar werd ik blij van.
Ja.
En dat ik dan eigenlijk het stukje waardering niet genoeg heb meegenomen.
Nee, dus dat gaat het om dat je het eigenlijk misschien op een verkeerd moment dan net
ik
koopt.
Denk dat, Fastly is wel een mooi voorbeeld. Is gewoon heel duur. En dat zit fundamenteel nog steeds goed in elkaar. Maar alleen, het is eigenlijk nog steeds een slechte deal geweest. Omdat het gewoon te duur was.
Ja.
En dat kan je bijvoorbeeld bij KLM. Nu is het dan even anders, maar als we dan even 2 weken teruggaan. KLM is natuurlijk gewoon slecht bedrijf. Dat wil je gewoon eigenlijk niet inzitten. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dramatisch. De overheid zit er aan alle kanten
zit
in.
Zit geen toekomst in.
De vliegmarkt moet nog maar zien of dat aan gaat trekken. Er is überhaupt nooit winst gemaakt met de hele vliegtuigsector bij elkaar. Ja, KLM heeft de hoogste kostenpost. Ja,
piloten.
Ja, ik zie daar gewoon echt... Nee. Dat gaat gewoon de komende 5 jaar geen winst gemaakt worden. Dat is gewoon, en de vraag is überhaupt of dit überhaupt niet een staatsbedrijf gaat worden.
Ja,
alles gaat op rood. Mm-hmm. Maar het kan steeds een goede belegging zijn, vooral op korte termijn, omdat het aandeel gewoon zo extreem goedkoop is.
Omdat het gaat over verwachtingen en niet over wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt met een...
Soms kan een bedrijf nog zo slecht zijn, maar als het zo goedkoop is, kan je er nog steeds op verdienen. Kijk, als je KLM volgens mij in een week tijd volgens mij is van 30% omhoog gegaan. Ik zeg niet dat het zo blijft, maar dat had natuurlijk, als je nu terugkijkt, had je een goede deal gehad.
Ja.
Ik vind iets waar ik meer ga kijken naar waarderingen. Ik ga veel meer kijken naar de timing van kopen. Dus als het bedrijf gewoon te duur is, ook is het heel goed, dan koop ik het gewoon niet.
Nee. Price is what you pay en value is what you get.
Ja.
Nemen we mee voor de toekomst. Oké, nou ik denk... dat we wel weer door kunnen, toch? Of niet?
Ja.
Ben je nog wat kwijt?
Nou ja, we hebben... Dat is grappig dat ik eigenlijk nog iets van 7, 8 andere onderdelen had... van over hoe we risico's kunnen managen.
Ja.
En waar je op moet letten. Maar daar hebben we eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. Dus misschien moeten we dat in een andere aflevering doen. En nu ging het veel meer over mijn eigen bevindingen. Ja. En misschien nog wel eentje die ik nog wel wil vertellen. En die zijn heel lang recent. Prozis is flink gezakt van de week. Echt flink. Alibaba is ook echt flink gezakt.
Oh ja, hebben we het vorige aflevering over gehad.
Ja, echt flink gezakt. En ik heb best wel veel berichten gekregen. Waarom is dat nou gezakt?
Ja, want het was echt is jouw schuld.
Extreem gezakt. En een van de risico's, van die al risico's die ik net noemde... die we niet gaan bespreken, is politieke risico. Het voorbeeld wil ik nu even noemen, omdat het namelijk heel mooi laat zien... wat de gevolgen zijn van een politiek, dat politiek ook een risico is.
Ja.
De overheid in China... Die hebben deze week aangekondigd dat ze de Chinese toezichthouder overweegt eigenlijk om de nieuwe antitrustregels voor online platformen te veranderen. Ze gaan veel strenger worden. Eerst was die Chinese overheid liet eigenlijk alle fintechbedrijven en online platformen een beetje gaan. Die ging dat niet reguleren om te laten groeien. En ze beginnen nu, gaan ze een beetje de regels veranderen en de regels scherper maken.
Yeah.
En dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle online platformen, Tencent, Prozis is voor een groot gedeelte Tencent, Alibaba en zo. En nou, Ant Group gaan ze ook flink reguleren. Ze willen Ant Group dus meer gaan zien als een bank, financiële instelling in plaats van fintech, waardoor de waarderingen in één keer heel anders zijn. Dus alle platformen in China, die zakken in één keer gewoon up in één keer 7-8% in een dag, omdat de Chinese overheid, dus de politiek, gaat zich ermee bemoeien. Yeah. En die gaat andere regels creëren.
Yeah.
En dit is dus een extreem gevaar.
Maar dat is niet altijd te voorzien.
Nee, dit is de reden waarom je dus ook moet spreiden over meerdere regio's, meerdere landen. En dat politiek dus echt een risico is.
Yeah.
En vooral in landen zoals China, waar je een dictatuur hebt. Misschien ook wel Turkije en zo, waar ze dus ook helemaal niet fatsoenlijk omgaan met de lira.
Yeah.
Rusland. Dus heb je gewoon wel meer landen in de wereld waar er best wel rare sprongen gemaakt kunnen worden. Dat is gewoon een groot risico dat je moet incalculeren. Ja, zo zijn er veel meer andere risico's die ik ook nog kan doornemen.
Misschien kun je ze op de site zetten alvast. Kunnen mensen erover lezen en dan kunnen we er later nog een keer op terugkomen.
Ja, misschien dat we later weer op terugkomen. Maar deze was wel heel actueel. En wat me ook wel heel leuk lijkt, om een keer een complete aflevering over China te maken. Met een gast erbij, want ik weet echt...
Ik weet een hele goede gast, heb ik een keer eerder gehad.
Oké, gaan we even achteraan.
Oké, is goed. Dan de PDT-update.
Ja, ik wil even 2 updates uitlichten. We hebben het product vertaald naar het Engels. En niet alleen vertaald, maar we hebben ook, een taal toegevoegd. Als je vaak een applicatie voor het eerst maakt, dan ga je dus alle tekst die je ziet in applicaties, vaak noem je hardcode. Dat zit gewoon verweven in de code.
Ja.
En wat we nu hebben gedaan is, we hebben eigenlijk alle tekst uit de code gehaald en in een apart systeem gezet, waar we dus nu heel eenvoudig talen kunnen toevoegen.
Oké.
Dus nu kan je als gebruiker van het product een vlaggetje selecteren welke taal je wil. En dat kwam eigenlijk vanuit Jaap uit de community. Die woont volgens mij in Singapore, is een Nederlander, maar heeft een niet-Nederlandse vriendin of vrouw. En die wilde ook meekijken, maar die komt ook geen Nederlands. Dus die had gevraagd of we het naar het Engels konden maken.
Ja.
Dus we hebben het nu ook in het Engels gemaakt.
Ah, super.
En dit biedt natuurlijk ook gelijk een basis om in de toekomst het natuurlijk te vertalen naar... naar Frans. Of naar, we hebben ook heel veel Belgen. Dus misschien Frans en misschien een keer Duits. Dus dit is iets wat gewoon heel fijn gebruiksvriendelijk is in de toekomst. En heel fijn is dat we dat nu doen. Want als we in de toekomst willen doen, dan moeten we heel veel werk verzetten. En de ander onderdeel is dat we dus nu ook alle holdings weergeven die je verkocht hebt. En die hebben natuurlijk ook invloed op je rendement.
Ja.
Vooral van dat jaar ook. Want als je hem in dat jaar gesloten hebt, moet het ook meegaan in het rendement van dat jaar.
Oké, dus dat gaat erbij.
Die hebben het nu ook laten zien. Jij krijgt dus nu een totaal beeld van dat jaar. Als je hem op bijvoorbeeld 2020 selecteert, dan zie je dus ook zowel de bezittende holdings, de toegevoegde holdings als de gesloten holdings. Dus dat geeft nog een completer beeld.
Ja, dan, ik denk dat jouw verjaardag een rol heeft gespeeld, Pim. Ik weet het niet zeker, maar wat hebben we er veel nieuwe vrienden bij gekregen?
Ja, leuk hè, zo lekker veel vrienden.
Ja.
Fijn hè?
Ja, jij voelde je echt jarig, denk ik, van de week. Want we hebben nu erbij Danique, Mees, Tristan, Nadine, Gorgio, Daan, André, Jordi, David, Anne, Emily, Liam, Dirk, Paul, Sjoerd, Sam, Ilko, Tim, Kars, Peter, Inge, Jonas, Thijs, Wendy, Stefan, Jordan, Peter, Lotte, Iris, Manon, Thijs, Niels, Mike, Thijs, Frans, Cel, Farida, Ruben, Marcel, Wieger, Jelle, Dimitri, Ruben, Wendy, Mark, André, Maarten, Tubby, Andries, Tam en Anne. Ja, wat lief jongens. Bedankt voor het worden van vriend van de show.
Ja, heel leuk. Ik kan ook niet wachten dat het virus weg is, want ik wil heel graag
iedereen zien.
Ik wil gewoon een keer een live uitzending maken.
Oh, dat lijkt me
met alle vrienden erbij.
Oeh, ik heb daar wel connecties voor. Ken je Podcast & Chill? Dat is, zij doen live podcasts evenementen. En dat is echt, dat gaan we een keer doen.
Ja, en dan alle vrienden erbij. En dan gaan we live een podcast opnemen. Dan kunnen we misschien wat mensen aanschuiven die iets vertellen over hun eigen portfolio.
Ja, leuk.
Lekker even een biertje doen, gezellig.
Ja, weer ouderwets. Dat maar weer. Oh, wat mis ik dat. Oké.
Nou.
Goed, dan gaan we door naar het nieuws. Corona natuurlijk, dat vaccin van Pfizer.
Nou ja, moeten we daar nog wat over zeggen?
Volgens mij niet, hè? En dan was er nog een ander nieuwtje wat ik zou willen voorleggen. Ik kreeg ook een vraag over via Instagram. Want nu als je dus een rekening bij de Giro hebt, dan krijg je een melding van open hier een nieuwe rekening of zoiets. Zo'n soort melding. En dan moet je dat invullen voor eind dit jaar. Ik kreeg de vraag of dat wel veilig is, eigenlijk.
Ja, hier heb ik ook heel veel berichtjes over gegeven. Dus het is goed dat je dit nu
ja, want als ik erop ga googlen, dan vind je ook niet echt iets erover. Ook niet dat het een scam is, of weet ik veel wat. Maar ja, je denkt toch van, wat is dit?
Ja, ik zal het even kort uitleggen.
Ja.
De Giro is overgenomen door FlatEx. En FlatEx is een Duitse broker met een banklicentie. Maar de Giro heeft geen banklicentie.
Mm-hmm.
Dus wat Giro altijd deed, die mag dus geen geld stallen.
Nee.
Dus je hebt dus geld op je, noem je dan, vrije ruimte. Dat is eigenlijk het geld wat niet belegd is.
Ja, dat moet natuurlijk ergens blijven.
Dat moet ergens staan.
Ja.
Dat is dus het nadeel van de Giro. De Giro heeft geen banklicentie, dus je kan daar geen geld stallen. En heel veel mensen hebben hier helemaal geen last van, want de meeste mensen die storten geld in de Giro gaan het gelijk beleggen.
Ja.
Dus dit gaat alleen over het geld dat je niet belegt.
Alleen je vrije ruimte.
Maar nu, de FlatEx heeft de Giro overgenomen.
Ja.
En de FlatEx heeft een banklicentie.
Ja.
Dat is een Duitse bank. Dus wat de Giro nu doet, die gaat wil stoppen met de geldmarktfonds. Want dat is natuurlijk kosten, dus krijg je nog geld.
Ja.
En omdat de FlatEx het nu overgenomen heeft, zegt FlatEx, maak een IBAN-nummer aan bij ons. Wat natuurlijk alleen maar voordelig is voor de klanten. Want je hebt dus dan een bankrekening en alles is beschermd tot 100.000 euro.
Ja.
Met het, omdat je zo'n banklicentie hebt en geld op een bank is tot 100.000 euro beschermd. En het geld in het geldmarktfonds is nu niet beschermd.
Nee.
Dus het heeft alleen maar voordelen voor de.
Ja, je moest ook wel, ik heb ook alles aangevinkt.
Ja, heb het ook gedaan. Je moet een paar stappen doorlopen, maar ze hebben natuurlijk al je gegevens. Dus je moet een vinkje zetten en dan zeg je aanvragen. En dan wordt een aanvraag ingediend en na een paar dagen wordt je denk ik goedgekeurd. En dan wordt het geld, heb je dus eigenlijk in de achterkant heb je dus eigenlijk een IBAN-nummer waar het geld wordt opgezet.
Ja.
Maar er verandert eigenlijk niet zoveel voor jou. Je hebt eigenlijk alleen maar een voordeel.
Oké. Portfolio?
Ja. Daar kunnen we heel kort over zijn. Geen transacties.
Nee.
Geen dividend ontvangen.
Ja.
Dit is volgens mij ook voor het eerst.
Ja, ik dacht ook van, oké.
Ja, deze week niks. En portfoliowaarde 170.400.
Ja.
Nou, dat is een ATH'tje, want dat was denk ik 5 weken geleden, was de hoogste. Ik heb net even snel gekeken.
Ja.
169.700 of zo.
Aan.
Dus dat is nu, nu voor het eerst voorbij de 170.
Ja, nou, dat is niet niks inderdaad. Oké, nou dan gaan we naar reviews. We hebben luisterberichtjes, maar ook een geschreven bericht. Even kijken. Ik ben een tijdje bezig geweest om een ETF te zoeken met Chinese bedrijven, omdat ik zelf heel erg in deze economie op lange termijn geloof. Ik heb een leuke ETF gevonden in China die bedrijven als Tencent en Alibaba in de portefeuille hebben. En ook zit hij in de kernselectie van de Giro. IE00B44T3H88. Misschien dat jullie eens een uitzending of een topic kunnen bespreken over beleggen in Chinese bedrijven. Lijkt mij interessant. Groetjes Koen.
Nou, dat gaan we binnenkort een gast bij zoeken.
Ja,
dat lijkt me ook echt China zelf doen. Ook super interessant.
Ik kan de naam wel even noemen, ja, van de ETF. Ja, die heb jij erbij gezocht. Dat is de HSBC MSCI China.
Ja.
Ja.
Waarom ik het wel een interessant berichtje vond, omdat ik heb het berichtje, ik kon de naam niet meer vinden, dus ik kan diegene niet bedanken.
Oh.
Ik kon hem niet meer terugvinden.
Maar er staat toch Koen?
Er staat wel Koen.
Groetjes Koen.
Zo. Ik wilde hem nou bedanken nog, maar kon niet meer vinden. Koen, nou, Koen, bedankt.
Misschien kun je hem nu vinden.
Ik had niet verwacht dat er een China ETF in de kernselectie zat. Dus dat is wel interessant.
Ja.
Dus dat is natuurlijk geen transactiekosten. Hij zit wel in de kernselectie op de Euronext Parijs. Dus hij is wel in euro, maar hij moet wel Parijs kopen. Mm-hmm. Hij wordt handeld in...
Maar dat is niet erg, toch? Dan maakt het niet
zes verschillende beurzen. Nee, dat maakt niet zoveel uit. Ja, je betaalt dan, als dit de enige aandeel is in Parijs, betaal je dan 52 per jaar voor de beurs.
Ja.
Maar verder maakt het niet uit. Maar je moet wel goed in de gaten houden, want daar wordt namelijk op zes verschillende andere beurzen aangeboden.
Okay.
Maar alleen Parijs zit in de kernselectie.
Ja.
En wat zit daar dan in, die ETF? Ik heb even gekeken. Alibaba,
ja.
18%. Tencent, 15%. Oh. Ja, denk ik wel een interessant aandeel als je in China wil beleggen. Kan je er nog even een keer goed naar kijken. Maar die betaalt wel 0,6 kosten.
Nou ja.
Dat is natuurlijk wel wat hoog. Voor een meeste ETF, maar je merkt wel dat als je echt geconcentreerde ETF's gaat hebben, zoals die cloud computing van WisdomTree, dan wat gespecialiseerdere ETF's, dan ga je toch al snel richting 0,45, dus naar 0,6.
Okay.
Dus dat is niet extreem duur, het is geen 1% of zo 1,5%.
Nee.
Dus het is wel interessant om te overwegen.
Ik voel me geïnspireerd.
Zo, ja, dat is een mooi tip. Hier hou ik wel van.
Ja.
Luisteraars die meedenken, dingen delen, hier worden we allemaal beter van.
Ja, dankjewel, Koen. Zo heet hij namelijk.
Koen.
Koen. Oké, dan hebben we nog twee audioberichtjes. Eerst is van Leontien.
Er wordt natuurlijk altijd gezegd dat je geduld moet hebben met je aandelen. En dat je dus moet wachten totdat ze zeg maar over 10 jaar een enorm rendement hebben opgeleverd. Maar dan vroeg ik me af dat... Het zijn altijd trends. Hè? Apple is nu bijvoorbeeld heel erg hot. Maar stel je voor dat over 10 jaar, dan kan ik zomaar uitgelachen worden wanneer ik nog Apple in mijn portfolio heb. Hè? Kijk naar World Online of naar Shell of dat soort dingen. Hoe ondervang je dat soort dingen? Je moet toch regelmatig toetsen of je nog in de juiste richting zit met je aandelen, lijkt mij tenminste. Nou ja, was er benieuwd naar. Dankjewel alvast voor je antwoord. Doeg!
Vertel.
Klopt wel wat ze zegt, maar dit gaat wel echt over tientallen jaren heen dat het echt in een negatieve trend moet zitten.
Okay.
Als je even naar je portfolio kijkt, dan heb je denk ik al snel een gevoel welke aandelen een neerwaartse trend zitten, welke aandelen een upwaartse trend zitten. De olie is wel duidelijk en tabak is ook wel duidelijk, dat gaat naar beneden. Het kan zomaar zijn dat suiker na olie en tabak, dat suiker de volgende is, dat zou zomaar kunnen. En dan is het misschien wel handig als je ziet dat een neerwaartse trend wordt, om daar dan uit te stappen. Maar dat zijn echt trends die gaan over 10 jaar, 20 jaar. Kijk, olie is ook iets wat al, denk ik, al 20 jaar geleden begonnen is.
Yeah.
En dat begint nu langzaam echt te versnellen.
Yep.
Dus zulke soort trends die zie je wel echt heel snel aankomen. En ik denk dat als je gewoon een beetje de krant leest en nieuws volgt, dan
heb je er wel zicht op.
Voel je die trend wel aankomen. Yeah. Ik heb bijvoorbeeld Apple. Ja, ik zie Apple niet zo snel... Het lachertje van de klas worden.
Nee.
Het zit in een hele grote groeimarkt. Die zien dat niet zo snel veranderen. Maar ja, misschien over 10 jaar wel, maar
even
de komende 10 jaar zie ik dat niet zo.
Okay. Gaan we door naar de volgende. Die is van Bas.
Allereerst bedankt voor het maken van zo'n toffe podcast. Nadat Pim de gaming ETF van Egg heeft genoemd, ben ik gaan beleggen in bedrijven in de gamesector waar ik zelf ook werkzaam ben. Veel gamebedrijven zijn Amerikaans en ik wil niet al mijn geld beleggen in één markt en één valuta. Dus ik had eigenlijk besloten om een gedeelte te beleggen in Tencent, wat natuurlijk een super grote holding is van een hoop bedrijven in de gamesector. Alleen, zij bezitten natuurlijk ook weer een hoop Amerikaanse bedrijven. En ondanks dat dus Tencent het hoofdkantoor in China heeft zitten, beleg ik eigenlijk indirect nog steeds in de Amerikaanse markt. Mijn vraag is dan ook, is het eigenlijk wel relevant in welke regio het hoofdkantoor van een bedrijf zit? En hoe kom ik er nou achter als ik in Tencent beleg waar precies mijn belegging van afhankelijk is? In welke regio of welke valuta zit ik nou eigenlijk precies? Dankjewel en ga vooral zo door met de podcast.
Ja, wat je altijd ook kan doen is naar de investor relation page gaan van bijvoorbeeld Tencent. En dan kijken, daar is niet altijd, maar vaak splitsen ze daar de omzet ook wel. Vaak ook wel in regio's. Mm-hmm. Dus kan je een beetje zien waar ze een omzet vandaan hebben, welke regio's. En soms wordt er ook wel eens een splitsing gedaan in valuta. Het ligt een beetje aan elk. Sommige bedrijven doen dat wel, sommige bedrijven niet. Bijvoorbeeld bij bedrijven als Apple en Coca-Cola en zo is dat heel goed te zien uit welke delen van de wereld de omzet komt. Het is goed om wel in de gaten te houden waar komt dan echt de omzet vandaan en welke valuta exposure hebben ze. Want als, ja, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Shell, dat zit in de hele wereld, heeft te maken met allerlei valuta's.
Yeah.
Dus daardoor dek je ze eigenlijk al een beetje in tegen valutakoersen, omdat ze namelijk allerlei soorten valuta ontvangen.
Yeah.
Waardoor het zich namelijk uitbalanceert.
Yeah.
Het hoofdkantoor van Shell staat in Den Haag.
Yeah.
Maar dat maakt natuurlijk minder uit. Het is natuurlijk een. Net als Ahold zit natuurlijk in Nederland, maar 60% van de omzet komt uit Amerika door Amerikaanse supermarkten. Dus het wil niet zeggen dat als je in Ahold belegt dat je dan alleen maar in Nederland zit.
Nee.
Of een beetje in België. Die heb je ook 60% in Amerika. Dus je moet altijd wel kijken naar waar de omzet vandaan komt.
Okay.
Al moet je wel rekening houden dat als je natuurlijk alle hoofdkantoren uit Amerika hebt, dan is het natuurlijk wel, zijn die bedrijven uiteindelijk wel afhankelijk van de politieke omstandigheden in dat land. Dus daardoor is het wel fijn om wat spreiding te hebben over meerdere regio's, waardoor je minder afhankelijk bent van een bepaalde politieke stroming.
Precies. Oké. Dan zit deze aflevering er al wel op, geloof ik. En volgende week gaan we het hebben over financiële onafhankelijkheid dus, die FIRE-beweging. En daarvoor hebben we Ernst-Jan Fout.
Ja, waar staat FIRE voor?
Financial Independence, Retire Early.
Ja.
Ja, dus vroeg met pensioen. Hoe doe je dat?
Ja, hoe ga je dat doen? Nou, we gaan er gasten voor uitnodigen.
Ja, Ernst-Jan Fout weet daar blijkbaar alles vanaf.
Ja, die weet daar heel veel vanaf.
Hij is natuurlijk de oprichter van de Correspondent, samen met Rob Weijer.
Hij schrijft heel veel over FIRE. Vooral financiële afhankelijkheid en gebalanceerd leven. En hoe ga je om met kosten.
Ja.
En dan denk ik vooral het besparen ervan. En we gaan kijken of we dat bruggetje kunnen bouwen naar beleggen.
Ja.
Want meer sparen is meer beleggen.
Ja, nou, leuk. Ik heb er echt zin in.
Voor ons ook de eerste keer, hè? Dus wij moeten ook nog een beetje zoeken naar...
Ja, onze eerste gast.
Wat wordt onze spiel met gasten?
Ja, ik hoop dat hij een beetje chill tegen ons zit.
Ja, nou, we moeten hopen dat wij een beetje chill tegen hem.
Ja, dat ook. Moeten we nog vragen of luisteraars misschien vragen hebben? Dat ze die kunnen insturen?
Oh ja, dat is wel een goed idee.
Ja, dus heb je nou een vraag voor Ernst-Jan Fout?
Of over financiële afhankelijkheid?
Ja, over het onderwerp. Mail ons dan.
En dan rest ons nog één ding.
Ja, het slot.
Ja.
Toch? Ja. Investeer in je kennis en beleg met beleid.